We gaan vanavond lezen iets uit Nehemia 8 en uit Nehemia 9. En dan wordt ook duidelijk waarom we dit lied hebben opgegeven. Ik heb het opgegeven omdat het lied is verband houden met ons hoofdstuk. Toen de zevende maand aanbrak, Nehemia 8, vers 1, en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En ze zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël geboden had. De zevende maand was aangebroken. En ik weet niet of u een beetje nog van vroeger in uw geheugen hebt. In de zevende maand waren drie bijzondere hoogtijdagen. In Leviticus 23 hebben u die zeven gezette hoogtijden, die zeven bijzondere hoogtijdagen, waarvan er drie in de zevende maand plaatsvinden, de laatste drie van die zeven. En het begint met het feest van het geklank. Daar is deze psalm die we met elkaar zongen op gebaseerd. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Voor mezelf was dat een associatie met vroeger. Ik heb die psalm met grote liefde heel vaak gezongen, meegezongen. Maar misschien bent u dat niet meer gewend, maar dat is wel een hele mooie gedachte om Psalm 89. Er zijn veel meer coupletten van. Er zijn maar drie van in Johannes de Heer. Het gaat ons ook op die drie. Maar hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen in uw licht, in wandelen voor uw aangezicht. We gaan verder lezen uit Nehemia 8. Vers 3, Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen en al wie wat zijn verstand betrof, in staat was ernaar te luisteren, op de eerste dag van de zevende maand, op dat feest van het geklank dus. Hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof, in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Matitja met Sema, Anaya, Uria, Hilkia, Maasea aan zijn rechterhand. En aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malchia, Hasum, Hasbadana, Zacharia en Mesullam. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. En toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heere, de grote God, en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen: Amen, amen. Zij knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Vers 9, ze lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. Nehemia, hij was zijn excellentie, de stadhouder. Dat vindt u de functie van Nehemia, dat komt een paar keer voor, eventjes. Ezra, de priester en schriftgeleerde, en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk: deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen: ga eet lekkernijen en drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. Daar heb u wel eens een lied van gezongen waarschijnlijk, maar van, hier vindt u de tekst. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. De levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig, wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven, want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekendgemaakt had. De volgende dag verzamelden zich de familiehoofden. Nog stop ik even met voorlezen, dat doe ik dan straks. Een hele bijzondere dag. 70 jaar ballingschap, Jeremia 29, als u dat wilt nakijken. Daniel bleef in Babel, lette op het getal door Jeremia genoemd, zegt Daniel 9. En hij zei, en nu is het zover. Daniel is niet teruggekeerd naar Jeruzalem. Dat had hij eigenlijk verwacht. Waarom? Niemand weet het precies. Hij was misschien 16 toen hij uit Jeruzalem werd weggevoerd. Daniel was op dat moment dus 86. Dat zou een reden kunnen zijn. Hoe ook, Daniel is daar gebleven. Maar er is een groep uit Babel vertrokken naar Jeruzalem, onder leiding van allerlei broeders, voorgangers. Die hebben daar toch de tempel weer mogen herbouwen. Nehemia daarentegen spreekt over de herbouw van de stad. Niet van de tempel. De herbouw van de tempel is het onderwerp in Esra, in het herstellen van de dienst in die tempel. En Nehemia heeft het over de stad. Ik weet niet hoe de getallen bij u liggen. Sommigen houden helemaal niet van jaartallen. Maar dat is een hele bijzondere profetische uitspraak in het boek Daniel. En daarom zeggen we wel eens, als je de profetie wilt begrijpen, kun je niet om het boek Daniel heen. Dat kan niet. In Daniel 9, dus daar waar Daniel Jeremia 29 citeerde, en andere geschriften van Jeremia, heeft Daniel die zogenaamde jaarweken profetie. 70 zevens zijn over uw volk besloten. En het begint ergens. En ik weet dat er enorm is gediscussieerd over wat is nu precies het beginpunt, maar dat is toch 445 voor Christus. 445 voor Christus. Toen een bevel uitging en nu mag Jeruzalem herbouwd worden. Een bevel uit de Meden en de Perzen. Het Iran van vandaag. Ondenkbaar hoor, dat zoiets vandaag zou gebeuren. Uit Iran. Toen was het ook ondenkbaar eigenlijk, want juist daar in Iran was in die tijd een Haman, een Jodenhater, de voorloper van Hitler. Ik zeg het maar even heel plat. Dat was toen daar. Maar toch een bevel ging uit en dat is een hele bijzondere datum. En vanaf dat moment kan er geteld worden, kan er ook berekend worden. Niet onze uitleg, maar het is de Bijbel zelf die dit aangeeft. En nu, bezig met het herstel van de stad, dus net in die periode gestapt, de periode van, en nu kan er geteld worden, nu begint het opnieuw, nu gaat Gods profetie ook in werking. 49 jaar, 7 zevens, volgens Daniel 9, zouden voorbij gaan. Die periode was net begonnen. Daar zaten ze in. Nu waren ze in het land. Terug. God geeft herstel. Daniel heeft het gezegd. Nehemia is onze leidsman. Is notabene stadhouder geweest in die tijd. Zijn excellentie. En Ezra, de priester, schriftgeleerde, ondersteund met de onderbouwing uit de Torah, uit de geschriften en uit de profeten. Wat een feest. Feest van het geklank. Nou, dat heeft enorme, enorme klank gekregen in Jeruzalem. Ze waren er allemaal. Zo lees ik het. Op het plein bij de waterpoort. Misschien is dat ook wat de naam betreft wel een hele mooie locatie. Als je nou toch ergens bij elkaar moet komen. Nou, dan maar bij die bron van water. Bij die waterpoort. Daar. Woord van God en water zijn heel vaak aan elkaar geklonken. Heel vaak. Hele bijzondere dingen. En nu is het zover. Feest. Feest in Jeruzalem. Feestgezang. Zo is dat in de titel van deze avond terechtgekomen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Het ontroerde mij vroeger al zo'n psalm. Maar dit is prachtig. Zij wandelen hier in het licht van uw goddelijk aanschijn voort. Ze zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Met andere woorden, er is altijd weer herstel. Er is weer een nieuw begin mogelijk. Dat zegt de psalmist. Maar uw gerechtigheid is er en die zal hen naar uw woord verhogen. En dat is op dat moment gebeurd. Ik hoop dat de sfeer een beetje getekend is. Het is dus niet zomaar een moment. En dit moment is ook daar een feest voor de Heere. Die zeven gezette hoogtijden die ooit voorgeschreven waren, beginnend met het Pascha, dan het feest van de ongezuurde broden, dan de garf der eerste dingen en dan het wekenfeest, hebben u de vier gehad. Een tijd niks. En dan komen die laatste drie, vanaf de zevende maand. Die drie zijn allemaal, nu al voor de derde keer, die zijn allemaal in diezelfde zevende maand. Eerste van de zevende maand, feest van het geklank. Tiende van de zevende maand, grote verzoendag. Vijftiende van de zevende maand, loofhuttefeest. En dat duurde zeven dagen, met nog een dag extra, kwam daar altijd bij. Want dan heb je die feest, maar het waren feesten voor de Heere, van de Heere. Momenten waarop de Heere zegt, daarin vind ik mijn vreugde. Dat ik jullie daar zie, gedenkend aan dat wat ik gedaan heb, daar vind ik mijn vreugde in. En het schrille contrast met het Nieuwe Testament in de dagen van onze Heer Jezus was dat het feest der Joden was. Als u Johannes 7 leest, dan is het loofhuttefeest ook aan de orde. Dan is het feest van de Joden. Dat is een devaluatie. Niet het feest van de Heere, maar het accent ligt, het was een feest voor de Joden. En het wordt zelfs van het Pascha gezegd. Het feest der Joden, ongezuurde broden eten. U vindt het terug in de schrift. Was nabij. Nu was het echt een nieuw begin. Ze hebben daar nooit iets aan kunnen doen in ballingschap. 70 jaren zijn voorbij gegaan. En nu, misschien heb u beelden over wat er na de oorlog ineens gebeurde. Toen de bevrijding er was. En er was een feest. Het dorp waar ik woonde, Oranjefeesten. Dat woord bestaat natuurlijk nog. Maar iedereen deed ook mee. Het was een enorme happening. Toen, terug uit ballingschap. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Het geluid van de bazuin. Bovendien werd dat ook nog gebruikt om een vrijlating af te kondigen. Zodat mensen die hun bedoeningje, hun huis, hun land kwijtgeraakt waren, dat ze dat weer terugkregen. En nu hebben ze een samenkomst belegd en ze hebben een houten verhoging getimmerd. We noemen dat wel eens de eerste preekstoel uit de Bijbel. Herman Velderhof, de vader van een bekende meneer Velderhof die nu nog leeft. En nog iemand hebben een soort kruistocht gehouden ooit. En die hebben allerlei kerken bezocht en die hebben op hun manier beschreven wat ze ontdekten toen zij die samenkomst bezochten. En die hebben dat boek genoemd In de Houten Broek. Het was een soort preekstoel. Daar zat de dominee in. Het was, als je van ver keek, je zag zijn jasje, maar zijn broek zag je niet. Dat was hout. In de hout. Rare term. Nou, laat maar. Maar dat is een beetje een eigen leven gaan leiden, die uitdrukking. Een preekstoel. Maar hier een houten verhoging. En ze hebben Esra gevraagd. Esra, kun je niet het wetboek van de Heere halen en dat wetboek voorlezen? En dat is gebeurd. Ik kan me voorstellen dat je dat zo bijzonder vindt. Als je zelf waarde toekent aan dat prachtige wat God door zijn genade in onze handen heeft gegeven. En je mag dat tevoorschijn brengen en je mag dat neerleggen en je mag tegen de mensen zeggen, kijk, dit is het wetboek, dit zijn de woorden van Jahweh zelf. Dit is niet wat Esra daarvan zegt of wat een andere schriftgeleerde daarover schreef, maar dit is wat God gezegd heeft. Dit is het woord des Heren. Ik heb mensen gekend die in de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in een concentratiekamp. En één bladzijde, één klein stukje papier uit de Bijbel hadden. Nou, dat was het. Dat was het gewoon. Ze hadden niet meer. Maar dat was het. Zo kostbaar. Eén bladzijde. U kent die verhalen waarschijnlijk ook. Hier. En dan wil ik eigenlijk iets zeggen. Hoe gaat het met jou in de beoordeling van de opening van het woord des Heren? Wat gebeurt er dan? Als God gaat spreken, ja, ik voel me soms Daniël-achtig. Daar lig je dan plat op de grond, voorover. Je weet niet wat je zeggen moet en ook niet hoe je je moet gedragen. Je weet het niet. Hoe kan ik, de knecht van mijn Heer, spreken met u, mijn Heer? Hier ben ik. Een beetje verslagen. Maar is dat de bedoeling? Ja, enerzijds wel. Maar dat niet verslagen in de zin van, en je bent helemaal nul en je blijft nul en je was al nul ook. Nou, dat kan ook, zweep erover. Maar het respect voor wat God gezegd heeft en nog zeggen wil door zijn woord is een beetje aan het weg ebben, want we weten nu allemaal veel meer. En als ik nu lees dat commentaren van bepaalde theologen ongeveer luiden van, ja, nou, Paulus heeft wel wat geschreven in het Oude Testament, daar kunnen we vandaag helemaal niks mee. Maar wat we nu hebben is veel verder doordacht en dat is doorontwikkeld. En er is veel meer wetenschappelijk bewijs, dit en A en B en C. En met respect voor het woord van de Heer. Hier gaat Esra dat boek openen, toont het aan het volk, heeft nog niets gelezen. Het volk staat en zegt amen, amen. Bij voorbaat. Dus niet omdat ze al iets hoorden, maar alleen het respect, het enorme eerbiedige respect voor wat God te zeggen heeft. Hoe gaat het met je als het om het woord van God gaat? Is dat nog het einde van alle tegenspraak? Ik zou wel willen dat we een dergelijk feest kenden. Samenkomen en het woord gaat open. Ik verkeer in een gunstige situatie dat er heel veel reacties komen op wat men hoort of ziet of meegemaakt heeft, waar je dan een klein rolletje in speelt. Maar, en als je dan leest hoe dit een verandering teweeggebracht heeft en hoe dat een dank naar de Heere heeft gebracht, een lofuiting naar de Vader en naar onze Heer Jezus. Ja, daar word ik ontroerd, dat raakt je. Daar word je klein en denk je, Heer, een klein nietig poppetje stelt helemaal niks voor. En als er één virusje komt, ben je nog geveld ook. Maar dit besef, feestgezang. En er hebben in die tijd mannen naast Ezra gestaan, aan de linkerkant en aan de rechterkant. En dat waren levieten. En levieten zijn in de Bijbel dus steeds actief als het gaat om het uitleggen van de boodschap van de Heere, de boodschap van Jahwe. Hier ook. En die hebben dat op een begrijpbare manier kunnen vertalen en die hebben dat kunnen neergeven. Uitleg. In het Oude Testament vind je in Psalm 42 en in Psalm 43 en 44 en in 45 een hele rij psalmen, die gaat verder hoor, dat gaat verder. Er zijn er veel meer van. En die psalmen die heten maskilim psalmen. Een moeilijk woord, een Hebreeuws woord. Maar in uw Bijbel staat misschien wel het woord leerdicht. In de aanhef slaat u over, natuurlijk. Maar dat goedemorgen, dat hoeft u niet meer te weten. En dat hoeft u niet meer te weten. En dat je dat kunt zingen op wijze van Wessel. Dat hoef je allemaal niet te weten. Dat sla je allemaal over. Maar het staat er wel. En het hoort zelfs bij de schrift. Maar een van die uitdrukkingen is een onderwijzing. Zo heette dat vroeger. Een leerdicht. Een onderwijzing. Er zit zoveel leer in. Onderwijspsalmen noemen we ze daarom maskilim. En die maskilim, dat zijn dus mensen die dit onderwijs van Jahwe hebben gekend, verwerkt, opgenomen. En die worden in het Danielboek een paar keer de verstandigen genoemd. De van God onderwezen mensen genoemd. Eind van het boek Daniël is: de verstandigen zullen stralen voor eeuwig en altoos. Zo eindigt dat Danielboek. Verstandigen, door God geleerd. Is het alleen het Oude Testament? Nee, lieve mensen. Misschien neemt u de moeite, en dat slaat u dan nu op, of u gaat naluisteren. In Johannes 6 zegt de Heer Jezus dit ook. Hij zelf geeft in Johannes 6, dat is een heel bijzonder iets hoor, dat hij onderwijs gaf in de synagoge van Kafarnaum, Capernaum, het dorp van Nahum betekent dat letterlijk. Onderwijs in de synagoge van Capernaum. Maar hij zegt nog iets. Hij zegt dat God de Vader een aantal mensen gegeven heeft aan de Heer Jezus, Johannes 6. Ja, u zegt, Johannes 17 bedoelt u. Ja, die bedoel ik ook, die neem ik ook mee. Ze waren van u, die mensen die u mij gegeven hebt, maar u hebt ze mij gegeven. Dat is, laatste is Johannes 17. Maar in Johannes 6 zegt de Heer Jezus, ze zijn gegeven. De Vader heeft een gezelschap gegeven aan de Heer Jezus. Dat heeft hij gedaan. En als u mij vraagt, wie vormen dat gezelschap vandaag? Dan zeg ik, nou hier zitten ze. Als u de Heer Jezus kent als heiland, als verlosser, dat hoop ik. Dan hoort u daarbij. niet onze kerkelijke boekhouding, maar de hele andere boekhouding in het huis van de Vader, waar hij u voorbedoeld, voorbestemd had als een cadeau aan de Heer Jezus. U hebt ze mij gegeven. Er staat bovendien bij Johannes 6, dat is huiswerk hè, voor overmorgen. In Johannes 6 staat erbij dat de Vader u getrokken heeft. Dat is ook gebeurd. De Vader trekt. Er is een moment geweest dat u dat ook voelde, dat u dat ook ervoer. Dat God de Vader u trekt. En ten derde staat daar in Johannes 6, ze zijn onderwezen. Ze hebben onderwijs gehad. Natuurlijk slaat dat ook op, een keer komt het zover dat ze niet meer zeggen van ken de Heer. Maar iedereen kent dan de Heer. Zijn wetten zijn in hun hart geschreven. Op de tafelen van hun hart. Moeilijke taal? Nee, onderwezen. Hier gaven deze mensen onderwijs. En als Hosea zegt, Gods volk gaat verloren door gebrek aan kennis, dan is het niet alleen maar een soort, nou ja, super ten clubje, weet je wel, die zijn boven komen drijven. En dat zijn nu die lui die hebben interesse in Bijbelstudie, gaan dus ook Hebreeuwse woorden leren. En als het om het Nieuwe Testament gaat, Griekse woorden, dat bedoelen we niet. Die staan open voor wat de Heere vandaag wil zeggen tegen jou, heel persoonlijk. En dat is niet zo zuinig, dat is heel veel. Dat wil de Heer zo graag. Hij wil je zo graag iets vertellen. En hij heeft daarvoor gaven gegeven aan de gemeente, zegt het Nieuwe Testament. Hij heeft in het Oude Testament een hele stam levieten, een hele groep levieten, bekwaam gemaakt om dat woord van God, de wet des Heren, dat is hier de Torah, de vijf boeken van Mozes, om die uit te leggen. Wat een dag. Ik zal nooit vergeten dat een meneer op een brancard ergens werd binnengeschoven. Hij was totaal vooral paralyzed en ongeval gehad. Kon niks. Ik zei, wat kom je hier doen, Wim? Hij heet zo. Hij is al lang overleden. Hij zei, ik kom taartjes eten vandaag. Oh ja, Grunnige eet alleen maar taartjes natuurlijk, snap ik wel. Grunnige koek is al voorbij, taartjes blijven over. Nee, grapje, maar... En daar gingen die tranen. Ik kwam taartjes eten. Maar die drive om... En nu kom ik daar waar het woord van God verkondigd wordt. En dat is het vreselijke als de inhoud van de verkondiging daartoe wordt, of ons mensen zijn wordt, of over nul en toeters en bellen gaat. Het woord van God spreekt van de Heer Jezus. Het is één compleet, schitterend fotoalbum van hem. Opgebeld, 2 weken terug, ongeveer 1,5 week. Meneer, ik wil even met u praten. Hij noemde zijn naam. Ik heb theologie gestudeerd in Kampen. Aan de die en die universiteit die ik ken. En daar is mij geleerd, zei hij, dat je niet achter elke boom de Heer Jezus moet zoeken. Dat heb ik daar geleerd. En dat is geen moderne, maar een behoudende richting. En toen ben ik predikant geworden, daar en daar, open gegooid. En dan kom ik 2 mensen tegen, in die gemeente, en die hebben mij beiden iets van jou, van u, gegeven. Toespraken. En ik wil je zeggen dat ik nu achter elke boom de Heer Jezus gevonden heb. Nou ja, ik zakte door mijn stoel. Ik heb die man nooit gezien. Ik heb hem trouwens nog nooit gezien. Maar die verandering, begrijp je wat ik bedoel? Je kunt theologie bedrijven in het technische van het uitleggen, taalkundig en geschiedkundig, weet je wel, de achtergronden, zonder dat je iets over de Heer Jezus vertelt. Maar je zou ook kunnen verlangen, wat is de inhoud van dat stukje over de Heer Jezus? Die man zei, ik wil je gewoon zeggen dat dit gebeurd is en ik ben er geweldig dankbaar voor. Wat ik nooit, nooit mocht doen van de professoren, heb ik nu gedaan. Dat is precies hetzelfde als een aantal eeuwen terug, 2 eeuwen ongeveer, toen typologie verboden was in de kerk. Als je het wel deed, dan werd je uit je ambt gezet. Als je prediker was, dan werd je eruit gezet. Wat is typologie? Dat is, betekent dat er meer is dan een gebeurtenis. Dat in een gebeurtenis of in een persoon of achter zo iemand een hele, hele andere lading is. Dat, lieve mensen, komt naar me toe als ik dit lees. En nu vraag ik je, heel eenvoudig, zou je nu opnieuw een gebed willen, ja, niet, ik bedoel niet vanavond op de knieën, dat mag wel, mag ook hier in de zaal, maar het zou ook thuis kunnen dat je de vraag stelt aan de Heer Jezus, ik wil zo graag u zien en ik wil zo graag ontdekken wat u te zeggen hebt. Dat, en dan zeg je bij voorbaat, dan doe ik de Bijbel, ik zeg nu al amen, bij voorbaat. Amen, amen. Niet omdat dat ook vroom klinkt vandaag, omdat er hele liederen zijn waar alleen maar het woord amen in voorkomt. Maar dit is het. Dit gebeurde hier. Het resultaat was dat ze geweend hebben. Dat ze onder de indruk waren. Dat ze kapot waren. Ik begrijp dat. En toen hebben dezezelfde leidslieden gezegd, moet luisteren, het is nu de 7e maand. Begin nu eens hem eerst te bedanken. Ga nu eerst eens zeggen, dank u wel, Heer. Laat het een feestdag zijn dat dit ons overkomt. Dus niet terugkijken naar wat dat allemaal niet gaf, maar naar wat dat op dit moment wel geeft. En dat is dat we op dit moment nog een Bijbel hebben, dat we een avond als vandaag kunnen beleggen, dat we met elkaar kunnen nadenken over het woord van God en dat we met elkaar kunnen doordenken over wie de Heer Jezus is. Doe dat. En het staat er heel eenvoudig. Ik schreef op een briefje, ze hebben dus gezegd, ga en eet en drink en deel uit. Ik bedoel, dat is een hele opsomming. Doe dat dan eens. Begin daarmee. Want u kunt nu wel zeggen, ja, maar als ik aan al die prut denk, dan wordt u niet blij. Dat klopt. Ik zou u niet vermoeien met mijn agenda. Maar gisteravond, eergisteravond, dacht ik, dit wordt moeilijk. Als ik aan de prut denk die je kunt ontmoeten, dan, ja, dan word je niet blij van. Maar ga nu eerst die blijdschap ervaren. En ga dan ook zeggen, die blijdschap, Heer Jezus, door u te zien, door uw trouw en uw genade en uw werk aan het kruis. Want het Nieuwe Testament vertelt ons dat de Heer Jezus juist voor zulke mensen als wij naar het kruis wilde gaan en daar de last van prut en ongerechtigheid wilde dragen. Hij heeft in zijn lichaam onze zonden gedragen op het hout. Ik schakel nog even terug naar Johannes 6. Dat ligt nog boven in mijn geheugen. Johannes 6 zegt de Heer Jezus, het brood des wat ik geef, dat is mijn lichaam. En dat is mijn bloed. Mijn lichaam, mijn bloed. Mijn lichaam, mijn bloed. Moet je eten? Waar zegt de Heer Jezus dat nog meer? Dit brood, dat is mijn lichaam. Die wijn, dat is het bloed van het nieuwe verbond. Hoort u het? U kent die teksten. U weet ze heel precies te vinden. Dat moet je eten. Daar moet je je mee voeden. Samengevat is er een uitwerking van, ja, als we aan onszelf denken en aan wat we ervan gemaakt hebben, kun je wel huilen, klopt. En als je aan de verwikkelingen denkt en aan de ontsporingen denkt, kun je wel janken, datzelfde woord. Dan is er geen vreugde. Maar deze mannen hebben toen in de allereerste plaats gezegd, ga en eet en drink en deel uit en wees blij. En wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere is uw kracht. Dat zingt u met de kinderen. Ik hoor het in onze gemeente zo nu aan voorbij komen. En dat is ook zo. Maar begin nu eens met te danken voor het bijzondere dat u een Bijbel hebt. U weet dat mensen die in gevangenkampen zaten verlangd hebben naar een Bijbel. En als ze een Bijbel hadden, dan werd dat op een hele bijzondere manier. In de concentratiekampen heb ik al genoemd, een Bijbel was ongeveer het summum. Dat was het. En nu, ja. Ik heb al 20 vertalingen A en B en C en D. En dan gaan we verschillen over de verschillen opzoeken. Niet hem opzoeken, maar de verschillen opzoeken. In vertalingen. De volgende dag, zegt vers 24 van ons hoofdstuk. Sorry, vers 14. Ik ga te vlug. 14 van ons hoofdstuk. Dus die eerste dag is een feestdag geweest. En dat was een feest van geklank. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Nu begrijpt u waarom ik dat lied graag wilde zingen met u. Maar de volgende dag, zegt vers 14, verzamelden zich de familiehoofden van heel het volk bij de priester, en de priesters en de levieten bij Ezra. Dat is niet het hele volk, niet zo'n enorme massa als de eerste dag. Er waren er heel veel mensen. De tweede dag waren daar wat minder. En wat meer leidinggevenden, mag ik het zo, familiehoofden. Mensen die dus kennelijk wat meer leiding gaven, ook aan anderen. Om inzicht te krijgen in de woorden van de wet. En ze vonden in de wet geschreven dat de Heere door de dienst van Mozes had geboden dat de Israëlieten in loofhutten zouden wonen tijdens het feest in de zevende maand. Ze hebben dus daarna gevonden dat er ooit een tijd is geweest dat het loofhuttenfeest gevierd werd. Ik weet niet of u nu al wat pakt. Ik kom daar straks op terug. Maar ze slaan een feest over hier, hè? Ik heb uitvoerig gezegd aan het begin, de eerste van de zevende maand, feest van het geklank. Op de tiende van die zevende maand, grote verzoendag. En op de vijftiende dag van de zevende maand, loofhuttenfeest. Dus zij springen van feest van het geklank ineens naar het onderwijs over het loofhuttenfeest. Niet over grote verzoendag. Straks nog iets. En ze hebben in de wet gevonden dat ze dat ook moesten doen in de Torah. Nou, dat klopt. Leviticus 23 is een stukje van de Torah, van de vijf boeken van Mozes. Dus daar staat het. Heel uitvoerig. En ze moesten dus gaan wonen in loofhutten. Hebben ze ook gedaan, zo nu en dan. En dat is eigenlijk voor de toekomst nog zo. Ik wil heel voorzichtig zijn. Ik denk, ik zat voor mezelf nog hier toen ik op zijn stoel zat vanavond Openbaring 7 te lezen. U weet het wel, er komt een grote schare die niemand tellen kan. Uit elk geslacht en taal en volk en natie. Wat hebben ze in hun handen? U weet het, hè? Palmtakken. Wat hadden ze in hun handen bij het loofhuttenfeest? Palmtakken. Ze liepen altijd met wat de Hebreeuwse overlevering zegt, een lulaf, een soort bundeltje van een takje A en B en C, palmbladeren. En daar liepen ze mee, daar lopen ze nog de hele periode van 7 dagen mee. Daar zwaaien ze mee. Nou, je ziet het gebeuren in Openbaring 7. Er komt een grote schare die niemand tellen kan. En wat hebben ze? Ja, ze hebben ze palmtakken in hun handen. Dus ze lopen ook met een soort lulaf, sorry voor dat woord. Dat is een duiding voor dat bundeltje van alles. En ze hebben daarmee gelopen. En wat blijkt nu, ze hebben hun gewaden wit gewassen in het bloed van het lam. Daar ligt de oplossing. En ze zijn blij en ze juichen. En u staat als verbazingwekkend toeschouwer te kijken daarboven. Als zij binnenkomen, bent u erbij. Er staat niet dat u ook zo'n bundeltje in uw handen hebt. Maar er staat wel dat u er dan bent. Als ze daar verschijnen voor onze Heer Jezus, voor onze God en Vader, dan zit u daar, bent u daar, voor de oudsten. De gemeente is daar op dat moment. Stel je nou eens voor dat je alle stijvigheid en alle overleveringen en alle kromme toestanden van wie en van wat en van jezelf vooral kwijt bent en je zit daar en je zit al verbazing uit te stralen richting de Heer Jezus. Oh, wat mooi, Heer Jezus. Wat super. U bent geweldig. Wat fijn. En dan komt zo'n grote schare binnen die niemand tellen kan. Nou ja, dat is een aardig clubje. En die komen binnen en die zwaaien. We hebben alles te danken aan hem. We hebben alles te danken aan hem. Dat raakt je. Dan ga je vanzelf janken. Ja, Heer Jezus. Maar ik ook, je zou wel mee willen doen met die lui. Nou, dat is Loofhuttefeest. Het Loofhuttefeest komt verschillende keren voor in de Bijbel. In Johannes 7, het evangelie van Johannes, zeggen de broers, geboren bij Jozef en Maria, nou, als je een beetje bekend wilt worden, dan moet je naar Jeruzalem gaan. Dan moet je je vertonen op dat feest. Dat was het Loofhuttefeest. Maar dat was het feest der Joden. En de Heer zegt, ik ga niet. Jullie kunnen gaan, jullie kunnen altijd gaan, maar ik kan niet. Het is niet mijn feestje. Nou, dat is al genoeg. Dat is dus wat de etiketering betreft, wat de duiding betreft genoeg. De Heer zegt, het is niet mijn feest. Het is jullie feest. Maar hij gaat wel. Er komt een tijd, volgens het Oude Testament in Zacharia 14... als de Heer Jezus koning der koningen is, als hij de Heere is en als hij in Jeruzalem op de troon is en als alle volkeren van jaar tot jaar heen trekken naar Jeruzalem, nou, met een lulaf in de hand, dat is mijn vertaling, dat staat niet helemaal in de Bijbel, maar ze gaan en ze gaan daar hun geloofsbrieven aanbieden. Aan wie? Aan de Heer Jezus. Nou, ik heb me zo vaak voorgesteld wie dat dan zouden doen namens Nederland. Nou, laten we nou maar zeggen dat de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Algemene Zaken samengaan. Nou, daar heb ik een paar namen bij. Maar laat maar. Maar er gaat wel een delegatie vanuit Den Haag daar naartoe. En vanuit Brussel. En vanuit Londen. En vanuit Amerika. En vanuit China. En vanuit Moskou. En ze gaan allemaal eer brengen aan hem die op de troon is. En elke knie buigt. En elke tong belijdt. Hij is Heer. Hij is Heer. Hij is opgestaan, maar hij is Heer. Er gaat van alles gebeuren in die tijd. Een enorme explosie aan eer aan de Heer Jezus. Loofhuttefeest. Ze gaan. En als je niet naar het Loofhuttefeest gaat, zegt de Bijbel daar in Zacharia 14, heb je geen zegen. Nou ja, dat is de keus niet zo moeilijk. Dan gaan ze wel. Het hoort toch zo. Dit Loofhuttefeest is dus niet zomaar iets. Het is de afronding van alle zegen die de Heer gaf. Al die feesten hebben op de een of andere manier te maken met de oogst. Het is niet zo gek dat mensen hier ook in het oosten van ons land oogstfeesten kennen. Dat was daar ook zo. Maar het Loofhuttefeest is het einde van alle oogst. Dan is alles binnen. Dus ook de wijnoogst geweest, weet je wel, de druiven en zo. Dat is ook allemaal, alles is dan voorbij. En dan gaan ze de Heere bedanken voor zijn zegen. Ja. En wij zitten heel strak in elkaar. Hoe gaat het? Nou, het gun ik zo. Het mag wel 1000 gulden beter. Het mag wel 1000 gulden beter. hoorde ik vroeger. Ze bedoelen daarmee, ja, het is niet zo goed. En die drukte dat uit in zo'n bedrag. En dat zal hier in de buurt ongeveer hetzelfde zijn geweest. Het woordje niet, maar de gedachte wel. Maar hoe is het met jou dan? Ben je nou een beetje blij met de Heer Jezus? Ben je blij met de zegen die Hij aan jou heeft gegeven? Ga je Hem nog bedanken? Ik ben niet zo vaak in Jeruzalem geweest toen er het Lovittefeest gevierd werd. Een paar keer hebben we dat meegemaakt. Maar één keer kwam het nogal heftig naar me toe. Het was doodstil op dat plein, daar bij de klaagmuur. Helemaal stil. Het is dan nooit stil. Een hoop herrie. Ongelooflijk. En toen een soort voorganger heeft daar wat gezegd en heeft gezegend. En ik zie nog een echtpaar voor me staan. Die hadden zo'n gebedskleed. En die hebben dat gebedskleed over zichzelf en over hun kinderen gespreid. Zo. En toen werd die zegen werd uitgesproken. En toen ineens dat amen, amen. Nou, ik zakte bijna door de grond van emotie. Maar toen dacht ik, goed, dat is daar. En moet je daarom naar Jeruzalem, om dat daar te zien. Zij doen dat omdat dat in de traditie past. Maar wij dan, gelovigen, we hebben zoveel zegeningen. Gezegend met alle geestelijke zegeningen. Alles. En wat doet u ermee? En wat zegt u dat dan? Vindt u dat gewoon, ja, dank u wel. Ja, we hebben ook brood voor vandaag. En we hebben nog een diepvrieskast. Die staat ook nog een beetje vol met het een en het ander. Ja, geef ons heden ons dagelijks brood, bidt u dan aan ons. Ja, u had het al. Die kast stond er al, toch? Wat bedoelt u? We moeten ons een keer durven zeggen, dat Lovuttefeest, dat moet terug. Dat danken voor wie de Heer Jezus is en dat danken voor wat onze God en onze Vader is en voor wat Hij doet, dat mag wel wat extra impuls krijgen. Ik zal heel voorzichtig zijn. Lofhuttenfeest. Moeten we dan in een loofhutje gaan wonen? Nou, dat doen ze daar wel. Ze moesten terugdenken aan de woestijntocht, dat ze in tenten woonden en dat het in hutjes was en dat het ook in Egypte in hutjes was. En ze moesten terugdenken aan wat het was. Daarom, dat moesten ze uitbeelden. Dat deden ze ook heel krom soms. Landbouwplastic erbij, blauw van kleur. Ja, ik heb het daar gezien. U denkt, nou, dat hadden ze in de woestijntocht waarschijnlijk ook niet. Nee, dat was er ook niet. Ik bedoel, ontsporing. Aan alle kanten. Ik weet het wel. En om nu één op één over te brengen, dat is niet zo. Dat is ook niet mijn hart en mijn bedoeling. Mijn bedoeling is dat u bij Hem terugkomt en dat u echt doet. En dat is nu precies de insteek van de hele serie, dat u weer bij Hem uitkomt. En de Heer Jezus gaat bedanken voor alles wat Hij heeft gedaan. Dan gaan we naar hoofdstuk 9. Op de 24e dag van deze maand verzamelden de Israëlieten zich met vasten en in rouwgewaden en met aarde op hun hoofd. En het nageslacht van Israël zonderde zich af van alle vreemdelingen. Ik hoop dat u diezelfde stukken gaat lezen. Ik wil niet de huiswerkplanner zijn, dat doe ik niet. De 24e dag van deze maand. Dat betekent dat we nog steeds in die zevende maand zitten. Maar nu op de 24e. Niet zo vreemd, maar als u denkt dat op de eerste dag van de zevende maand het feest van het geklank is, op de 10e grote verzoendag is en op de 15e Lovittefeest begint, maar dat duurt 7 dagen, plus een 8e dag, dan zit u op 22, dan is de 23e dag voorbij. En op de 24e dag van deze maand, dus toen alle feesten net, maar dan ook net voorbij waren, krijg je een ander punt. En dit is een beetje moeilijker. Want hier gaat het erom dat ze zich afgezonderd hebben van de vreemdelingen. En dat betekent in dit boek dat al die mensen die te maken hebben met Moab, dat waren de vijanden, Hoofdstuk 1, hoofdstuk 2 van Nehemia, weet u wel. Hoort nog niet Sanballat, Tobia, de Ammonitische slaaf, de Arabier Gesem en die uit Egypte. Ze hebben zich van de vreemdelingen apart gezet. Dit gegeven is later in de kerkgeschiedenis, ik weet niet hoe vaak toegepast op. Nou, die mensen die hebben geen goede Bijbelvertaling. Hoor. Daar moet je niks mee te maken hebben. Dan is het dus niet het feit of ze wel of niet geloven in de Heer Jezus het criterium, maar of ze wel de juiste vertaling hebben, of het juiste gezang zingen, of ritmisch zingen, of niet ritmisch. Sorry, ik wil niet rare dingen zeggen, maar het zijn allemaal dingen die gebeurd zijn en nog gebeuren. Al die dingen. En dat kom je heel vaak tegen.
Ja, hij is niet van ons.
Hij praat ook anders. Taal is ook anders. En als op de theologische faculteit gezegd wordt, je mag niet achter elke boom de Heer Jezus zoeken, is dat precies hetzelfde. Dat is het niet. Die kant moeten we niet op. U mag zich nooit vrijmaken van andere gelovigen, maar wel van de wereld. Daar moet u mee kappen. En de wereldse denkkaders, daar moet u mee stoppen. Dat is wel te degen een gevaar, een groot gevaar. Wordt de wereld niet gelijkvormig, maar de Heer Jezus zelf voorop. Op de 24e dag, dus daags na zo'n feestperiode. Dus die hele feestperiode is nu voorbij. En nu krijg je een volgende dag. 24e dag van diezelfde maand. En dan komt er een soort bezinning. En hoe nu verder? Dat is dit boek. En er wordt in dit hoofdstuk een terugblik gegeven over wat er allemaal gebeurd is in Israël. Dat mag u zelf lezen. En ik kan maar iets zeggen. In vers 9 gaat het over bij de Schelfzee. Doormidden gespleten in vers 11. Vers 12, met een wolkolom hebt u hen overdag geleid. Vers 13, op de berg Sinaï bent u neergedaald. 14, uw heilige Sabbat hebt u in de midden gegeven. 15 brood uit de hemel, dus het manna gaf u. Maar zij, onze vaderen, maar u, zegt vers 19, in uw grote barmhartigheid hebt hen toch niet verlaten. Uw goede geest, vers 20, hebt u gegeven om hen te onderwijzen. Weer hetzelfde wat ik al zei. Uw manna hebt u in hun mond niet onthouden en water hebt u hen gegeven. Tegen hun dorst 40 jaar hebt u hen onderhouden. Vers 26, zij echter zijn ongehoorzaam geweest. Vele jaren, vers 30, bent u geduldig geweest ten opzichte van hen. 32, wel nu onze God, o grote, geweldige en ontzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt, laat al de moeite die ons heeft getroffen niet gering zijn voor uw aangezicht. En vers 35, ze hebben in hun koninkrijk niet gediend, ondanks uw vele kostbaarheden die u hun had gegeven. En ondanks het uitgestrekte en vruchtbare land dat u aan hen overgegeven had. En ze hebben zich niet bekeerd van hun slechte daden. En wij vandaag zijn slaven. Ik wil alleen maar zeggen, je krijgt een enorm overzicht over wat allemaal is gebeurd. En ze kwamen tot inkeer. Ik voeg nog iets toe nu. Dat is niet in de tekst opgenomen. En toch durf ik het. Ze slaan de grote verzoendag over. Ik heb het al genoemd zo pas. Want wat is nu de grote verzoendag? Daar heb u vast van gelezen dat de hoge priester op die dag in een ander gewaad ingaat in het heilige der heiligen, in het laatste stukje van de tabernakel, en daar met het bloed van stieren en bokken iets doet. op het verzoendeksel. Maar er was geen verzoendeksel meer. Die was weg. De schrift zegt, volgens het boek Jeremia, hoofdstuk 3 al, die tabernakel die gaat weg. Die was al weg trouwens, was al een tempel geworden. Maar dat is hetzelfde. Alleen geen tent, maar een gebouw. Toen de Israëlieten in tenten woonden, wilde de Heer ook in tent wonen. En toen de Israëlieten in huizen woonden, wilde de Heer ook in een huis wonen. Dus daar zit een mooi verschil in. Maar inhoudelijk is dat hetzelfde gebleven. Maar toen was daar een grote verzoendag anders. Want de Shechina, de wolk van glorie, hing boven dat huis waar de Heer woonde. Die wolkkolom. En het heilige der heiligen was gevuld met de heerlijkheid van Yahweh. En de hoge priester mocht daar binnen met het bloed. Grote verzoendag. En toen is die tempel kapotgeslagen. Maar voor die tempel kapotgeslagen werd door Nebukadnezar, is de heerlijkheid van God uit die tempel omhoog gegaan, op de drempel van de tempel blijven staan, een poosje, en daarna uit de tempel gegaan, uit de stad gegaan. En dan mag u 3 keer raden waar hij is gebleven. Ik wil dat niet als rebus of zo. Ezekiel zegt, toen is die heerlijkheid van God op de berg oostelijk van Jeruzalem, daar is die gebleven. Probeer dat eens. Weten we de vierkante meters van die locatie? Antwoord ja. Weet daartoe het? Nee, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat de Heere Jezus ergens neerknielde en bad. Op de Olijfberg. Daar rustte. Toen de Shechina. En die is nooit teruggekomen. Dat was zichtbaar. Daar heeft de Heer Jezus, toen Judas kwam en hem wilde arresteren, gezegd: ik ben. Alles op de grond. Daar. Daar is de Heer Jezus naar de hemel gegaan. Die. Daar komt de Heer Jezus terug. Op die Olijfberg. Die daar midden door splijt. En daar vandaan gaat de Heer Jezus weer de tempel binnen. Dan gaat de omgekeerde richting. Gaat de Shechina, de heerlijkheid van God, de glorie van God, de tempel weer binnen. Probeer het dus gewoon voor jezelf. En als je nu daar bent met Nehemia en alle anderen en je denkt aan feesten, dan denk je, ja, maar eigenlijk zijn we iets kwijt. We zijn hem kwijt. En nu wil ik tegen jou zeggen, dat is voor jou niet nodig. Waarom niet? Omdat de heerlijkheid van God in jou woont. Ja, snap dat dan. Dat toen je geloofde in de Heer Jezus en het werk van de Heer Jezus naar je toe mocht halen en daarvoor kon gaan danken. Dat de Heilige Geest toen in je is gaan wonen en van jouw lichaam zijn tempel heeft gemaakt. Hij woont in jou. De hoop der heerlijkheid. Hij woont in jou. En wij maar zuchten en steunen en moeilijk doen en allerlei conflicten zien en hakketakken over weet ik veel wat voor onderdelen, maar we zien niet meer de grote lijn. Dat zijn we kwijt. En daarom heb je dit boek nodig, want dit is een boek van opwekking. Het is wel waar, ze hebben grote verzoendag gemist. Er is nog geen heiligdom. Ze hebben wel grote verzoendag in Israël. Dat is de enige vrije dag dat het echt helemaal stil is. Dat alle auto's vrijwel stilstaan, dat er helemaal niks is. 1 of 2 keer meegemaakt, een paar van ons ook. Dan kun je met rolschaatsen op de autoweg. Maar ze hebben de Heer Jezus niet. Maar jij en ik zijn bijzonder gezegend. En daarom moeten we nu eens durven zeggen, dit is eigenlijk ons verhaal. Daar zitten we ook mee. En in hoeverre is de Heer Jezus in ons gebouw, in onze gemeente, nog het centrum? Gaat het nog over hem? Is zijn glorie daar? Ja, ze zeggen dat natuurlijk op Matthäus 18, vers 20, maar 2 of 3. We kunnen dat zo reproduceren, we kunnen dat zo vertellen, en we kunnen dat zo uit ons hoofd gaan zeggen. Maar is de Heer daar dan? En zo ja, welke plek heeft hij dan? Zeg je dan tegen hem, amen, amen, Heer Jezus. En ik hou me stil, ik zeg niks meer. Denk je dat ik aan het woord ben als de Heer Jezus hier zou zijn om hier iets te zeggen? Hij. Dat diepe respect voor hem, dat hebben we zo nodig. En dat is nu precies dat boek van opwekking, Nehemia, Ezra. Altijd gebruikt bij elke opwekking ooit geweest. Een schitterende handleiding hebt u. Maar er moet ook een moment komen dat je tot bezinning komt. Nou, dat is op die 24e dag van diezelfde zevende maand. Ineens, wat zijn we kwijt? Hoe hebben we het gemist? En hoe kan dat dan? En hoe krijgen we dat weer terug? Hoe kunnen we opnieuw in die geweldige zegen van onze Heer komen? En daar weer opnieuw in staan? En daarvan genieten? En daar een bijzondere vreugde voor laten zien, ook naar anderen toe? Lieve broeders, zusters, het is een oprisping van mijn hart geweest vanavond. Niet alleen technisch. Het zit helemaal versleuteld in deze twee hoofdstukken. Dat is duidelijk. Maar het heeft veel meer te maken met ons hart. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En er zijn zonden, er zijn stapels zonden. En daar mag je mee naar hem, naar het kruis van Golgotha. Je mag er echt mee naartoe. De Heere zegene jullie. En ik hoop dat je daarover wilt nadenken. En dat je echt ditzelfde stuk, lees dat maar eens rustig door. En laat dat nou maar een keer terugkomen met alle opmerkingen die erbij zijn. De Heere wil je helpen en zegenen. Amen. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar bij u mogen komen. En u mogen bedanken voor de Heer Jezus. En hem die je die plek mogen geven. Toen hebben ze de genadetroon, het verzoendeksel, gemist. Was er niet. Toen hebben ze geen grote verzoendag gekend. Maar wij hebben de grote verzoendag wel gekend. We hebben de genadetroon. We mogen er naartoe gaan. Onze Heer Jezus zelf. We mogen hem benaderen. We mogen naar hem toe gaan. In de naam van hem ook naar u toe gaan. Vader, zo bijzonder gezegend, zo bijzonder bevoorrecht, zoveel zegeningen, ontelbaar. We danken u en prijzen u en eren u voor uw Zoon. We danken u dat we hem ook mogen eren, ook in de gemeente, dat we om hem heen mogen zijn en hem mogen bedanken. Zijn vlees mogen eten, heel voorzichtig, zijn bloed mogen drinken, brood en wijn. De Heer Jezus zelf zegt het. We mogen hem eren, we mogen hem bedanken. U eren in het eren van hem. Dank u wel voor uw woord. Dank u voor Nehemia 8 en 9. Dank u voor zulke prachtige dingen. We prijzen uw naam en danken u voor dit moment. In de naam van uw geliefde Zoon. Amen.